doel op de radar meer bepaald. Het is een actie van de 11 maartbeweging die nu al een tijdje bezig is, actief is. En daarvoor ontvangen we vandaag Wiebe Eekman in de studio. Goedemiddag, meneer Eekman.
Goedendag.
Ja, wie bent u eigenlijk? Kan u zich even voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben een van de initiatiefnemers van de 11 maartbeweging. 11 maart is dus de herdenking van de Fukushima-ramp. Dus in Antwerpen was er tot nu toe heel weinig beweging rond de kerncentrale. Ze hebben dus een oproep gedaan en er is een tijdelijke spontane samenwerking ontstaan tussen verschillende groepen. Climaxi, Greenpeace Antwerpen, Ecocot en allerlei individuen. En daar hebben we dus op 11 maart dit jaar een flashmob op de Groenplaats gedaan, die redelijk goed geslaagd is. En nu gaan we verder.
Ja, want u zei dat er hier in Antwerpen nog niet veel commotie was geweest omtrent die 11e maart. Er was veel individuele ongerustheid, veel individuele verontwaardiging, maar inderdaad, het bleef een beetje uit. Maar daar komt die verandering in dan.
Wel, wij organiseren dus op zondag 7 juni een protesttocht. Met aansluitend een boottocht door de haven, langs de sluizen en terug over de Schelde terug. Dus we varen voorbij het doel, waar we dus symbolisch misschien zijn krans in het water kunnen smijten. De dreiging van het heropen van het doel willen we tegenhouden. Daar willen we iets aan doen. We willen ook opnieuw waarschuwen voor de scheurtjes reactoren doel 3 en Tihange 2. En in het algemeen, we moeten af van die kernenergie en we moeten overgaan naar een duurzame hernieuwbare energie. Het kan, technologisch kan het. En als het ergens kan, dan zal het zeker hier in de Antwerpse haven zijn, waar de technologische kennis in de petrochemische bedrijven aanwezig is om het te doen.
Ja, want ondanks, eerst vooral over de kerncentrale zelf, ondanks het feit dat de Raad van State de regering eigenlijk een oplawaai heeft verkocht in verband met de heropstart van de kerncentrales, lijkt het erop dat zij toch maar rustig op hun gang gaan blijven gaan dan?
Wel, het is allemaal in het voordeel van Electrabel en consorten. Dus het blijkt dat verschillende raadgevers in het kabinet van de minister Marchem rechtstreeks van Electrabel komen. De naam heb ik niet zomaar in mijn hoofd, maar ze staan in de krant en in de pers. Dus het is allemaal in functie van meer winst voor Electrabel. Dat is dus eigenlijk de redenering die overal doorgaat. Het moet rendabel zijn en het wordt niet gekeken naar de behoeften van de bevolking. En de behoeften van de bevolking zijn tweeërlei, of drieërlei als we maar zeggen. Is dus energie hebben op het juiste moment, ja. Het moet ook betaalbaar zijn, inderdaad. Maar je moet ook zuivere lucht hebben. En het moet ook veilig zijn. Dus dat is een heel dreigend probleemmoment in de Antwerpse haven. Dus de petrochemische bedrijven die liggen er vlak tegen. Dus we hebben gisteren deze pamfletten aan de poorten van de fabriek gaan uitdelen. En een paar keer de vraag gesteld aan mensen van Solvay bijvoorbeeld, die dus gewoon tegenover de kerncentrale staan. Ja, wat doe je als er hier het alarm afgaat en ze zeggen je moet evacueren, binnen 3 minuten evacueren? Alles binnen de 10 kilometer of 3 kilometer of 10 kilometer of 30 kilometer moet geëvacueerd worden. Dat binnen de kortste afstand moeten zij geëvacueerd worden. Wel, antwoorden ze dus ja. Tja, wij kunnen niet. Dan vliegt de boel hier in de lucht. Dus de ene zei ja, dus naar huis telefoneren hè, en gedag zeggen. En dan als we dat elders bij Total of Esso aan de poort vroegen, dan zeggen ze ja. Hardlopen misschien, of hier blijven. En dan zei het is eigenlijk is die discussie op de bedrijven nood ten volle doorgevoerd. Iemand van Total Olefins Antwerpen, dus ook een chemisch bedrijf afhankelijk van Total, daar de hoofddirecteur, die zei tegen mij, ja, ik heb dat gevraagd aan onze chef veiligheid. En die heeft me dan heel meewarig bekeken en zegt, ja, zegt hij, dus zoiets mag niet gebeuren. En blijkt dus, als je dus de noodplannen bekijkt, de noodplannen die voor de kerncentrales bestaan, dat die maar tot een gevaar risico categorie 5 gaan en niet categorie 7. Categorie 7 is Tsjernobyl en Fukushima. Maar met categorie 5 waar maar heel beperkt geëvacueerd moet worden. En waar dus de... Daar wordt gewoon niet bekeken, die mogelijkheid. Terwijl hier, als je het ziet, ja, de petrochemische nijverheid en de kerncentrales liggen vlak tegen elkaar. De kerncentrale is nodig voor elektriciteit, misschien voor de petrochemie. En is dus een gevaar voor de petrochemie tegelijkertijd. Omgekeerd, een serieuze ontploffing in een petrochemisch bedrijf is ook een risico voor de kerncentrale. Maar de laatste, denk ik, dat minder gebeurt, omdat juist dat de veiligheidsregels voor de CVSO-wetgeving heel serieus op de petrochemische bedrijven wordt toegepast. En als je diezelfde wetgeving met dezelfde logica zou toepassen op de kerncentrales, dan zou die kerncentrale niet mogen bestaan. Met de wetgeving die voor de petrochemie bestaat, kan een kerncentrale niet bestaan, maar dat is er juist uitgenomen. Dus dat die wetgeving slaat niet op de kerncentrales.
Ja, dus stel nu eens dat doel dus finaal de lucht ingaat, dan heb je dus het gevaar bij de petrochemie, maar wat is er dan nog qua gevaren, of volstaat het voor ons bijvoorbeeld om gewoon een jodiumtablet in te nemen en onder tafel te gaan liggen en te schuilen, zal ik maar zeggen?
Ja, dus dat schuilen is heel relatief. Dus die jodiumtabletten, dat helpt voor radioactief jodium, als je het op tijd inneemt. En 6 uur voordat dat je de volledige besmetting hebt, dan helpt dat voor de radioactieve jodium. Maar niet voor alle andere elementen als cesium, strontium, maar wat weet ik allemaal dat het door de lucht komt. Daar helpt het helemaal geen barst voor. Dus dat is een nep-oplossing. Dus de eerste zaak is evacueren zo snel mogelijk weg zijn. Want bij bestraling is er geen minimumdosis. Bij bestraling is er geen minimumdosis, dus je kan prijs hebben van het eerste moment dat je iets hebt, of je kan helemaal niet prijs hebben. Dus er zijn de genetische veranderingen die er gebeuren. Je genetisch materiaal wordt dus kapot gemaakt. En ja, slaat dat aan, wordt dat kanker, wordt dat stralingsziekte. Dus stralingsziekte vanaf een bepaalde, als er heel veel is. Dus het gaat geleidelijk. Behalve de ontploffing gaat het geleidelijk. Die ziekte. Dus er moet geëvacueerd worden. Ja, bron. Dus normaal gezien alles binnen de 30 kilometer zone. Dat is 1,5 miljoen mensen evacueren. Doe het maar. Doe het maar hier. Ja. En dus zoals zei, de petrochemie, de veiligheid in de haven. Ja, die, ofwel blijven ze ter plaatse, wat een deel van de mensen zal doen uit veiligheidsoverweging, uit dus plichtsbesef. Een arbeidsethiek, als ik het maar zeggen. Zullen ze blijven en proberen het fabriek correct stil te leggen. Anderen zullen gaan lopen. Als dat ze zaken in de steek laat, ja, dan krijg je dus bijkomende ontploffingen. Dus het is chaos tot en met. En in de chaos gaan er ongelooflijk veel slachtoffers vallen.
Ik kan me nu voorstellen dat als iemand die voorstander is van de kerncentrales op dit moment naar ons aan het luisteren is, dat hij dan waarschijnlijk meewarig zal knikken van ach, maar die kerncentrales zijn nooit ontploft, het gevaar is vrij laag. Dus wat is het probleem dan eigenlijk als het ontploffingsgevaar vrij laag is?
Ja, de kerncentrales van Doel en van Tihange in België zijn nooit ontploft. Hè? Maar die van Fukushima en Tsjernobyl en dan elders ook in Amerika, waar ik niet alles meer gewoon van buiten ken, die zijn wel ontploft. Ja. Dus de kans op ontploffing nu met de waterstofproblematiek door veroudering, die is heel reëel aan het worden. Dus dat is één ding. Tweede zaak, die mensen hebben natuurlijk gelijk van te strijden voor hun werkgelegenheid. En laat dat duidelijk zijn, dus dat is ook waarom we met de 11 maartbeweging naar de fabrieken zijn getrokken. Wij strijden tegelijkertijd voor werkgelegenheid. Maar het is juist door over te schakelen naar een consequent plan van hernieuwbare energie met opslag, dat er dus veel meer werkgelegenheid is. En we zeggen dus ook, al die mensen van de kerncentrales, die moeten gewaarborgd werkzekerheid krijgen in de hernieuwbare energie enerzijds. En anderzijds, vergeet dat niet, iedereen die met het nucleair gedeelte van de kerncentrales bezig is, die gaat zijn job blijven houden. Want als je een kerncentrale van het net afkoppelt, dan is hij er nog. Dan moet hij permanent bewaakt worden. Dus alle controles die ze nu uitvoeren tijdens de productie moeten blijven gebeuren ook buiten productie, jarenlang. Die centrale moet jarenlang afkoelen voordat je erbij kan om hem stilzaam af te breken. We hebben het voorbeeld hier gehad in Mol. Dat is een hele kleine centrale, de proefcentrale. Die hebben ze afgebroken. Het heeft 25 jaar geduurd, hè, om hem correct af te breken. Dus die mensen blijven werkzekerheid hebben tot aan hun pensioen. En bovenop gaan wij nieuwe mensen moeten opleiden om verder te doen. Net zoals nu in Tsjernobyl. Dat is de tweede en de derde generatie arbeiders en ingenieurs bezig om de boel bij elkaar te houden. Gewoon ook het bewaken van de hele afvalproblematiek. We hebben massa's mensen nodig. Dus heel de mensen die in het nucleair gedeelte zijn, die behouden hun werk, absoluut. En we hebben bovendien de kennis van al die mensen in de elektriciteitssector, in de distributie en zo, nodig voor de hernieuwbare energie.
Hoe komt het eigenlijk dat de kernenergie tegenwoordig weer zo gepromoot wordt, bijna zal ik maar zeggen? Want we hebben jarenlang een soort van mindfulness gehad van kerncentrales, die moeten we op den duur wel kunnen uitzetten. We hebben regering gehad die daar beloftes rond hadden gemaakt. Oké, beloftes, maar nu wordt dat zelfs niet meer gemaakt. Het lijkt een beetje alsof dat wij vandaag de dag weer zouden beginnen met gebouwen met asbest te bouwen, bijvoorbeeld.
Dat kan je het zeggen, ja. Het is onzinnig. Het is ook eigenlijk, in de tijd is die wet in 2003 een beetje afgedwongen, ook door de massabeweging op de sluiting van de kerncentrales. Daar waren al vele toegevingen op, want dus verschillende kerncentrales draaien al langer dan hun ontwerpleeftijd. Ontwerpleeftijd was overal 30 jaar, ze draaien al 40 jaar. En dan zou je ze nog tot 50 jaar willen laten draaien, dus dat is onverantwoord. We zien ook dat de regeringen altijd koud-warm heeft gespeeld, geen vast beleid heeft, daar eigenlijk zelf niet in geloofde, in die uitstap, en geen maatregelen heeft genomen om dus die uitstap planmatig aan te pakken en dus een hernieuwbare energie te investeren en het net te werken. Dus de investeringen voor de vervangende capaciteit hebben ze niet gedaan. Tegelijkertijd hebben ze ja, nee gezegd. We zien dat al in 2012, dus een document dat onlangs vrij is gegeven met heel die discussie rond Marem, dat minister Turtenblom in de tijd verantwoordelijk daarvoor, dus een akkoord heeft gegeven voor een studie voor verlenging van doel 1 en doel 2. Dat is van 2012. Dat had nooit mogen, je had die studie gewoon niet moeten beginnen. Als je in 2012... waar je al weet dat er theoretisch in 2015 moet gestopt worden, dat je dan een studie bestelt voor verlenging, ja oké, dan ondergraaf je ook alle geloofwaardigheid. En dan hebben we het probleem hier met de vrije markt. Alles investeren moet door de vrije markt gebeuren. In het huidige systeem. Ja, dan beginnen die andere mensen er gewoon niet aan. Want dan zeggen, ik heb geen zekerheid dat mijn investering iets gaat opleveren.
Het was dus niet alleen de politici, mevrouw Turtelboom, ook het vank. Dus het Federaal Nucleair Instituut voor Veiligheid is dat zeker. Hè, zijn eigenlijk altijd uitgegaan van scenario's dat de zaak verder zou blijven draaien. Hè?
Dus vanaf 2012 hebben ze ook die opdracht meegegeven en ook het kader bepaald. Dat het zou moeten doen. Ja, dus eigenlijk het FANC zou alleen maar controle moeten doen. Maar het is ook een promotor van kernenergie, hè, dat ze doen.
U had het over de minister. MR, Waals, Franstalige, liberalen. Maar aan onze kant hebben we daar N-VA, die nu de grote voorstander is. Vroeger was dat vooral CD&V, CVP. Nu is dat vooral N-VA. In eerste instantie komt het vooral te goed, is de retoriek altijd, nu heb je daarnet ook gedaan, dat het vooral te goed komt aan die, aan die Franse multinational. Waarom? Er is een bepaalde rationaliteit toch, die de N-VA ertoe brengt om toch voor kernenergie te pleiten. Wat is die volgens u?
Tja, een beetje moeilijk. Ik zou dat nu moeten vragen. Dus in het algemeen, de N-VA heeft een...
Maar is het gewoon een emotionele liefde van de technologie, zoals die er wel was in de jaren 60 en 50 en 70?
Dat zijn andere criticasters.
Niet-Franse belangen achter die zij voor hebben. Dus dat er toch iemand wel van profiteert van die kernenergie. Want wij hebben er nog geen goedkope elektriciteit voor gehad. Hè?
Nee.
Maar anderen wel?
Ja, anderen wel. Dus we weten dat wij de gezinnen dus meer energie, meer betalen voor hun elektriciteit dan de grote bedrijven. We weten ook dat voor het BASF, in het noorden van het petrochemisch bedrijf noorden van Antwerpen, op zich alleen meer elektriciteit verbruikt dan heel de stad Antwerpen.
Maar ik heb het niet zozeer over dat wij meer betalen dan de grote bedrijven, dat is overal zo, maar wij betalen ook meer dan de consumenten, dan de gezinnen in het buitenland.
Dat kan zijn, daar heb ik
niet... Er zijn veel vergelijkingen voor, altijd voor geweest. Hè.
Ja.
Maar weet u dan, ja, misschien betalen de grote bedrijven niet meer, maar daar heb ik zelf geen zicht op, want dat is dan de vraag natuurlijk.
Bon, we hebben hier de cijfers heb ik zo niet in mijn hoofd natuurlijk. Hè. Ik weet dat de hele petrochemische nijverheid hier in Antwerpen dus ongelooflijk veel elektriciteit verbruikt. Dat die speciale contracten hebben. Dat die dus ook een verbond hebben aangegaan om te ijveren voor mindere kosten voor hun elektriciteit. Ja. Dat juist omdat dat de elektriciteitskost veel hoger ligt dan de loonkost bij hun. Hè? Mm-hmm. En dat ze daar dus hun winst mee kunnen verhogen.
Ja.
Uiteraard dat ze dat proberen.
Maar om terug te gaan naar de eerste vraag. Het is niet, u weet het eigenlijk niet helemaal of dat dan de motivatie is voor NVA om...
Ik weet alleen dat de NVA in het algemeen altijd meer...
Om onze grote bedrijven veilig te stellen, laat ik maar zeggen.
Ja, dat ze daar heel dus baasgezind zijn. Bazenpoepen zou ik haast zeggen. Hè? Om zo het jargon van de fabriek te gebruiken. En dat ze dus niet hard luisteren naar de motivatie van de mensen hier, van de... over grote delen van de bevolking, dat ze daar geen over hebben. Dus in het algemeen, alles wat ze doen, is overdragen van geld van de werkende mensen en de gezinnen naar de rijkeren. Ze werken voor de 1%. En de 1%, dat zijn onder andere de aandeelhouders van Electrabel. Dus niet omdat dat Frans is, het is evengoed Belgisch, de Belgische aandeelhouders. Dus ik zei het daar al, dus er zitten twee... adviseurs bij minister Machem in haar kabinet die rechtstreeks uit het kader van Electrabel komen.
Als werknemer wel, hè? Niet als aandeelhouder.
Nee, niet als aandeelhouder, maar dus wel als hoger kader, als mee bepaald de denkende mensen die in functie van de aandeelhouders denken.
Okay. Ik heb gelezen op het evenement van van Doel op de Radar, zal ik maar zeggen, de actie, dat u onder andere toelichting geeft bij inspanningen die bedrijven in de haven reeds doen voor groene energie. Zijn die talrijk dan? Want nee, ze hebben de kerncentrale natuurlijk.
Nee, dus wat ik zei, dus dat is misschien ongelukkig geformuleerd dat, hè, maar dus zijn er wel talrijke voorbeelden van wat kan gedaan worden. Dus ik kap regelmatig op de BASF, maar tegelijkertijd neem ik de BASF als voorbeeld. Bijvoorbeeld, dus hun bedrijf, dat is het grootste bedrijf van de haven, bestaat uit 48 onderafdelingen. Hmm. En elke onderafdeling is eigenlijk een fabriek op zich. Maar de ene die warmte nodig heeft, gebruikt de warmte van de andere die er te veel heeft. Dus ze hebben dat allemaal op elkaar ingespeeld. En zo nippen ze dus heel veel energie af die anders dubbel zou geproduceerd moeten worden. Tweede zaak dat ze doen is bijvoorbeeld, ze gebruiken dus waterstof en zuurstof. Ze hebben dus nieuwe ovens waar ze dus heel veel gestookt wordt. In plaats van die met gewoon atmosferische lucht toe te voeren, voeren ze daar zuivere zuurstof aan toe. Waardoor je dus minder stikstofoxide krijgt in de rookgassen. Wat enorm voordeel is aan minder broeikasgassen. Stikstofoxide is een groter broeikasgas dan CO2. Hè? Maar ze zijn dan pas mee begonnen op het moment dat ze er certificaten en een vergoeding voor kregen. En dat is dus het criminele. Dus
dat is redelijk logisch, want om die zuurstof te maken heb je veel energie nodig, want je moet de zuurstof uit de lucht halen.
Ja, en dan zeiden ze, je moet de zuurstof uit de lucht halen, maar je kan die ook op een andere manier krijgen. En dat is juist wat ik zeg, de technologische oplossing ligt bij de petrochemie. Dat is dat je dus water kan door elektrolyse splitsen in waterstof en zuurstof. En dat dat juist het middel is om dus te velen de pieken van hernieuwbare energie op te slaan. En daar heb je investeringen voor nodig. Het is een gekende technologie die nu alleen maar gebruikt wordt om hele perfect zuivere waterstof te maken. Maar nu wordt er massaal waterstof gebruikt in de hele petrochemie. Die leidingen liggen ondergronds overal van het ene bedrijf naar het andere. Het wordt op twee manieren gemaakt. Door het kraken van naft, van benzine, van dus en restproducten en aardgas, waardoor bij tegelijkertijd heel veel CO2 de lucht ingestoten wordt, massas. Ongeveer 3-4% van de uitstoot van België is dat. Dus dat is wel degelijk om iets aan te doen. En de tweede manier is zoals ze bij Solvay doen, is dus door elektrolyse van zout, maken ze dus chloor. En waterstof is er te veel aan als een afvalproduct.
En daar laten ze dan een kolencentrale voor draaien.
Ja, waardoor
ze dus dubbel zoveel.
Dubbel zoveel. Er zijn technologische oplossingen, maar er moet geïnvesteerd worden. En dus investering betekent dat je moet denken op lange termijn en niet op korte termijn. En de aandeelhouders die eisen return on kapitaal van 10, 12, 15, 25%. Op korte termijn, ja, en daarmee kan je niet doen. En dat is het heel onlogische. Dus het is ook iets een kwestie van eigendomsverhoudingen. Wie beslist erover? En ik denk dus dat de oplossing voor heel het energieprobleem ligt in het veranderen van de eigendomsverhouding. Dus dat er meer de collectiviteit en de staat in naam van de overheid, in naam van de collectiviteit, dus initiatief zou moeten nemen.
Die return on capital, dat klinkt heel lelijk en zeer kapitalistisch en heel slecht, maar in veel gevallen komt het neer op de prijs van uw elektriciteit. Als die, dat rendement laag is, uiteindelijk wordt de kost doorgerekend en kost het meer.
Ja, maar het rendement is niet te laag. Je moet ook het rendement
Het is lager iets, dat een return on capital van 5% ja, heeft hij een lager rendement.
Maar hoe dan ook gaat er geïnvesteerd moeten worden in nieuwe installaties. Mm-hmm. Heel wat van de bestaande installaties zijn verouderd. De nucleaire installaties zijn totaal verouderd. Dus gaan een nieuwe nucleaire installatie, waar de NVA ook over praat, ja, dat is gewoon buiten kijf. Dat is dus super duur. Ook het oplappen van doel 1 en doel 2 zal minimum 700, 800 miljoen zijn. Vergelijken met wat er in Tihange 1 is gebeurd. Dus met datzelfde geld kan je heel wat andere zaken doen die stukken rendabeler zijn. Ook. Ik wou nooit zeggen, maar ik weet het.
Ja, de actie van de 7e juni, de zondag, dat is eigenlijk de zoveelste actie tegen die kerncentrale. Ik denk dat er al geprotesteerd werd tegen het doel toen dat de Kreuners nog maar net begonnen waren als groepje en Eddie Electron nog het symbool was van... niet
Crazy Eddie Kilowatt.
Crazy
Kilowatt was het symbool van Ebes en Crazy Kilowatt. Het was de actie 1979, doen we stoppen.
Ja, 1979, maar... Zo blijven we natuurlijk bezig in dat verzet tegen die kerncentrales natuurlijk.
Ja, uiteraard. Het is een kwestie van voldoende krachten op te bouwen. Dat is enerzijds. En anderzijds is het ook een voorbeeld van totaal gebrek aan democratie in deze Belgische staat. Dus als ze zouden rekening houden met de wens van de meerderheid van de bevolking, dus nagelang het moment is dat 60-80% van de bevolking tegen kernenergie, dan zou de regering daarnaar moeten handelen. Dus niet alleen denken van wij zijn verkozen en nu mogen we alles doen wat we willen. Nee, je moet elk vraagstuk moet je opnieuw ter beoordeling aan de bevolking nemen. En dan geef ik het voorbeeld van Denemarken. We hebben onlangs een studiereis daar naartoe gedaan met de RESCOOP, de koepel van organisaties voor hernieuwbare energie. Dus in 1979, hetzelfde jaar, heeft in Denemarken de regering besloten van totaal af te stappen van kernenergie, van al die zaken gewoon te laten vallen en het over een heel andere boeg te gooien. Naar hernieuwbare energie en tegelijkertijd naar opslag van energie. En dus de technologische keuze die ze gemaakt hebben is dus ook van te investeren in een hele reeks van verschillende productiemogelijkheden die met elkaar interfereren en zo dus een stevige basis geven. Dus...
Maar die wonen nu terug met kaarsverlichting en die begint met paard en kar voor in de stad, neem ik aan.
Nee, absoluut niet. Dus ga er gerust naartoe. Dus die zijn even modern als wij over het Nederland. En dat is vlotte verlichting daar.
Op zondag 7 juni is het dus Doel op de Radar. Wat staat er precies op het programma?
Dus om 1 uur verzamelen we aan het steen. Gaan we dus een optocht doen naar het Kattendijkdok. Het Kattendijkdok hebben wij dus een boot van de firma Jan Plezier ingehuurd. Om daar in te schepen. Dus voor die boot, ja, dat is maar een beperkt aantal plaatsen. Schrijf je heel snel in, want ik hoop dat die te klein is en dan misschien een tweede boot moeten bijbestellen. Nagelang de inschrijvingen. En dus we gaan dus ook de mensen van Borstelen, dus de kerncentrale in Nederland, gaan ook aanwezig zijn en gaan praten. We gaan Jokke Schuurs, de muziekgroep Jokke Schuurs, laten optreden met en tegelijkertijd op de boot gaan we dus gidsen doorheen de hele haven wat er allemaal aan strijd gebeurd is. Dus ook de bedoeling van die solidariteit met de werknemers in de haven en de kerncentrale te benadrukken. We willen dus vaste werkgelegenheid. We willen een vaste werkgelegenheid in een duurzame toekomst. Veilig voor iedereen, veilig ook voor de mensen zelf.
Oké, we zetten de nodige links op onze website. En ik zie dat u net van het flyeren terugkomt. Dus ja. Dat de mensen gaan u nog zien in het straatbeeld dan.
Absoluut.
Oké, dankjewel voor uw komst, Wiebe Eekman.
Dank u.